Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat op Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. 17 en daarvan het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Eerst echter stellen we ons voor het onderwijs van de wet des Heren. En we zingen na de lezing van de wet, och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we Romeinen 6, van vers 1 tot 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat, zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Gemeente, wij willen voorbeden doen voor mevrouw Fedder Bal, die voor observatie in het ziekenhuis is opgenomen en daar nog verblijft. Voor mevrouw Jansen uit Leusden, die in verband met verschillende klachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En voor de heer H. de Kruif uit Woudenberg van de Stationsweg, die voor een operatie deze week moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De dankzegging is gevraagd door de heer A. van Hel uit Leusden, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, en door mevrouw Meijer van Duin uit Woudenberg, die weer thuis mocht komen na een voorspoedig verlopen operatie in het ziekenhuis. Verder zijn er de langdurige en soms ernstige zieken. En natuurlijk de rouwdragende familie onder ons, de familie Bakker, waar we in de achterliggende week mee aan het graf hebben gestaan. Laten we de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6. Des Heeren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19, vers 5 en vers 6. Gemeente, we willen met u vanmorgen stilstaan bij een gedeelte uit de brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 6, het vierde vers, het tweede gedeelte. Waar Gods woord aldus luidt. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Misschien denkt u, wat een moeilijke tekst toch, hè? Kan de dominee nou niet wat eenvoudigers bepreken, de goede herder bijvoorbeeld en het schaap? En ik kan dat wel begrijpen. En als wij misschien niet veel nadenken over onze geestelijke staat, dan hebben we graag een beetje, ja, wat een beetje aansluit bij wat we al een beetje weten. En dan worden dit soort dingen uit de brief van de apostel Paulus natuurlijk ingewikkeld en moeilijk. Ik hoop niet dat u ondertussen al bent afgehaakt en denkt, kom, laat ik me maar met andere dingen bemoeien. Maar dat u toch probeert wat de apostel Paulus ons leert in de brief aan de Romeinen, tot uw eigen nut te verstaan. Want het is wel erg belangrijk. Het is niet voor niks dat de Statenvertalers aan het begin bij de uitleg van die brief hebben gezegd dat in deze brief de sleutel staat voor het verstaan van de hele Bijbel. Dus willen wij de Bijbel goed begrijpen, dan doen we er heel wijs aan om ons veel in die brief van de Romeinen te verdiepen. Ik moet trouwens ook zeggen dat we leven natuurlijk best in verwarrende tijden. Je hoort ook allerlei geluiden om je heen. Van dit is wel de goede waarheid en dat is niet de goede waarheid. En ja, je kunt het allemaal lezen, ook wel in de krant en zo. En dat geeft ook een hoop verwarring in je hart soms. En in die verwarring hebben wij gelukkig Gods woord gekregen. En langzamerhand, door de leeftijd misschien ook wel, kom je dan steeds meer bij een paar delen in de Bijbel terecht. De Johannesevangelie, de Hebreeënbrief en ook de brief aan de Romeinen. Wat is die brief trouwens in de kerkgeschiedenis al vaak door God gebruikt? Augustinus werd er door tot bekering gebracht. De grootste theoloog na Paulus van de christelijke kerk, Augustinus, uit Romeinen 12, toen een kind riep, tolle, lege, leem en lees. Later in de kerkgeschiedenis is die brief ook weer gebruikt bij Luther, ook een van die allergrootsten in de geschiedenis van Gods kerk, wiens geschriften we alleen maar tot onze schade ongelezen kunnen laten. Luther werd bekeerd doordat hij las in de Romeinenbrief, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En dat was een openbaring voor hem. Had hij nog nooit zo goed bekeken. En plotseling geeft de Heilige Geest daar licht over in zijn hart. Niet door bidden, niet door heel ijverig naar Rome te reizen en naar de paus te luisteren. Nee, maar door het geloof zal de rechtvaardige leven. Door dat ware, zaligmakende geloof. En dat geloof is een ander woord in de Bijbel voor vertrouwen. En tenslotte heeft de Heer deze brief ook gebruikt. Ik noem nog maar een naam. In het leven van Kolbrugge. Ook een belangrijke prediker. Die ook tot enorme zegen is gesteld. En Kolbrugge werd onderwezen uit de Romeinen 7. En zo heeft die brief al zijn diepe sporen getrokken in de kerk des Heren. En zo veel kinderen van God in het verleden, het heden, tot een enorme zegen geweest. Dus al is die brief niet altijd even makkelijk, De Heilige Geest heeft het wel behaagd om door middel van deze brief een heleboel onderwijs te geven aan de gemeente Gods. Tweede Paasdag hebben we erbij stilgestaan. En toen mochten we luisteren naar Romeinen 4, het laatste vers, vers 25. Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Probeert u die teksten ook een beetje te onthouden. Dus ook in uw hoofd op te slaan. Dan heb u altijd voorraad voor later, dat zei ouderling Schreuder vroeger. De catechisanten, leer die teksten uit je hoofd, want dan heb je voorraad voor later. En pas geleden las ik in de redelijke godsdienst van Brakel, en die zegt dat ook, daar komt dat dus vandaan. En daarom is het zo belangrijk dat jongeren en ouderen psalmversen leren, bijbelteksten leren, want dan heb je voorraad voor later. Als Gods geest het dan behaagt om ons hart te verbreken, dan kan zomaar die voorraad die er ligt in ons hart tot zegen zijn. Dus ik zou zeggen, probeer ook wat we hier preken, uit die brief aan de Romeinen, probeer dat ook te onthouden. Schrijf het af en toe maar eens op, een tekst, en repeteer dat. Zo de week neem dat ook mee in uw gedenken, in uw bidden. Want het is uiteindelijk wel Gods woord. En dat zal ons redden of veroordelen. Hè? Want dat doet Gods woord, het is een reddingsboodschap in deze wereld. Maar als we die boodschap naast ons neerleggen, dan zal die boodschap ons veroordelen. We hebben het reddingsmiddel niet aangenomen. En nu hebben we al gezien de vorige keer dat de opstanding van de Heer Jezus, die komt eigenlijk in die brief aan de Romeinen, dus in die moeilijke brief, op allerlei plaatsen aan de orde. We leven nu dagen na de opstanding en dan staan we er bij stil dat de Heer is opgestaan uit de doden. Daar begint Paulus al mee in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. Hij ziet over Jezus van Nazareth. Hij zegt dat is de Zoon van God, Romeinen 1 vers 4. Naar de geest der heiligmaking, en dat weten we. Jezus van Nazareth, de Zoon van God, is omdat hij uit de doden is opgestaan. Dat was een enorme ontdekking in het leven van Paulus. Op de weg naar Damascus. Want we lezen natuurlijk van de bekering van Paulus in Handelingen 9. En Paulus dacht voor zijn bekering dat Jezus van Nazareth is een bedrieger. En bedriegers die sterven en dan hoor je er nooit meer wat van. Dan dacht jij, Paulus echt, Jezus van Nazareth is een bedrieger. En toen bij Damascus is de Heerde aan hem verschenen. Heeft hij Jezus van Nazareth, de opgewekte zaligmaker, gezien? Gewoon gezien. Dus de Heer kwam nog even uit de hemel en heeft zich aan Paulus getoond als de opgestaande. Nou, toen wist Paulus in één klap, de Heer Jezus is geen bedrieger. Hij is de Messias, hij is zelfs God zelf. Dus wat hier staat in Romeinen 1 vers 4, opgewekt, als de Zoon van God, dat heeft Paulus ook zelf beleefd. Gezien. De weg naar Damascus. Dus hij was aan het vechten tegen God. En de Zoon van God. Maar u begrijpt, dat gaf een enorme schrik. En daarom heeft hij 3 dagen en 3 nachten niet gegeten en gedronken. Want je zult hem achterkomen dat je aan het vechten bent met God. En dat je het er eens is dat de Heer Jezus werd gekruisigd en gedood. Nou, dan heb je wel een enorme schuld op je geladen. Een schuld van het ongeloof. Dat is ook de ergste zonde die er bestaat in heel de wereld. Hij geloofde dat gewoon niet, dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Toen heeft hij de opgestaande gezien. En toen zag hij het. En na 3 dagen vielen ook de schellen van zijn ogen. Wat gebeurt toen? Toen kwam hij erachter dat hij Jezus ook voor hem was gestorven en opgestaan. Dat zijn de heerlijkste momenten in het leven. Als we dat door genade, door het geloof mogen zien. Dan gaat Paulus verder in die brief en dan kom je die opstand dus tegen, Romeinen 4, vers 25. Dat gaan we nou niet herhalen. Komt het tegen in Romeinen 5. Bijna elk hoofdstuk komt Paulus er wel weer even op terug, hè, op die opstanding. Want dan zegt hij in Romeinen 5, vers 10, dat wij behouden worden door zijn leven. Die is dood en daarna is hij weer levend geworden. En wij worden behouden door zijn leven, worden gered, verlost, doordat Koning Jezus in de hemel leeft. Wij worden behouden door zijn leven. Ook wel belangrijk om even te onthouden en met mee te nemen de week in. Wij worden niet behouden door andere mensen. Wij worden ook niet in de eerste plaats behouden doordat we bepaalde kennis of zo opdoen. We worden behouden door zijn leven. Nergens anders door. En dan gaat Paulus verder en dan komen we in Romeinen 6. En dan wil ik stilstaan bij vers 4, tweede gedeelte, heb ik u opgelezen. Het gaat over een nieuwigheid des levens, want dus in een nieuwe manier van leven. En daar gaan we in wandelen. We gaan dus op een hele nieuwe manier leven. Dat bedoelt Paulus. Dan moeten we eerst eens stilstaan bij het wonder. Dat er in Rome, een grote stad toen, tussen een 500.000 tot 1 miljoen mensen, een gemeenschap ontstaat. Want let u er wel op, Paulus heeft voortdurend over wij. Hij zegt niet ik, hij zegt wij. Dat is dus de gemeente Gods. En zo ziet Paulus dat. Hij zegt dus die gemeente Gods leeft op een nieuwe manier. Wij. Ik, Paulus en Timotheus en Silas, maar ook daar in Rome. In hoofdstuk 16 kunnen we al een hele reeks namen noemen van de leden van die gemeente. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, Romeinen, heidenen en Joden. Het zie allemaal aan die namen, hè. En ik heb de kinderen ook gevraagd, hoeveel namen staan er nou eigenlijk? Hoeveel namen, hoeveel leden benoemt Paulus bij naam uit die gemeente in Rome? Een paar duizend of zo? Nee. Nee. Het waren er 28, heb ik geteld. Nou ja. Ja, moeten we ons daar nou zo drukken? Moet je daar nou zo'n grote brief naar schrijven? Naar die 28 mensen in Rome. Moet je daar nou zo verwonderd over doen? Je hebt in onze gemeente ook van die kleine gemeenten met 28 leden. Of soms 20 mensen zitten in de kerk of 25. En soms ben je ook nog te lui om erheen te gaan, te preken en zo. En dan denk je van, ja, nou ja, ik zie liever een kerk vol zoals hier met zijn duizenden, weet u wel. Maar Paulus is ontzettend blij omdat er in Rome 28 mensen zijn die in nieuwigheid des levens wandelen. Dus voor Paulus was het allerkleinste al indrukwekkend groot. Dus in die hele grote stad Rome is daar een christelijke gemeente ontstaan. En die geeft die onderwijs en zegt, nou is de Heer Jezus opgestaan dat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Dat is een groot wonder, daar gaan we weer bij stilstaan. In de tweede plaats, wandelt die gemeente in nieuwigheid, is dat een bron, een wortel waaruit dat nieuwe leven voortvloeit. En tenslotte heeft dat ook een bepaalde aard. Dat komt dus tot openbaring. Je kunt dat zien. Dat nieuwe leven, dat wordt ook zichtbaar. Merkbaar. En dan staan we in onze derde gedachte bij stil. Want dat blijkt ook uit het vervolg van dit hoofdstuk. Nou, we hebben dus het nieuwe leven. In de eerste plaats het wonder, in de tweede plaats de bron of de wortel en in de derde plaats de aard. Rondom die woorden, op dat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is. Alzo ook tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, de christelijke gemeente in nieuwigheid des levens wandelen zouden. ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Gemeente, de apostel Paulus die geeft onderwijs aan de gelovigen, de gemeente Rome. En eerst is die ingegaan op dat je goddelozen hebt en rechtvaardigen. En de rechtvaardige die leeft door het geloof. En vervolgens zegt Paulus in hoofdstuk 3, 4 en 5 vertelt wat hij nou bedoelt met rechtvaardiging. En dus als u dat wilt weten, leest u dan hoofdstuk 3, 4 en 5 van de brief aan de Romeinen. Want daar staat het in. Dat heeft goddelijk gezag. En Paulus die zegt dat die rechtvaardigheid betekent dus herstel van die relatie met God. En daar krijgen we deel aan door het geloof. En daar is verworven door de opstanding van Christus. God heeft een kruis op deze wereld neergezet. Er heeft je zoon aan laten hangen. En door dat borgwerk van Christus worden zondaren weer hersteld in de gemeenschap met God. En dat wordt ons deel door het ware geloof. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat moet u erg goed onthouden. Dat het een hele belangrijke gedachte is in de Bijbel. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Nou, nadat Paulus dat heeft uitgelegd, en komen we in hoofdstuk 5 vers 20. Dan zegt hij in het tweede deel. Dat waar de zonde meerder is geworden. Hij bedoelt al dat zondige leven voor de bekering en zo. En dat is heel erg. En dat wordt allemaal meer en erger. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Hij zegt, een mens kan niet zo erg gezondigd hebben, of hij kan niet zo erg zondigen. Behalve natuurlijk de zonde ter Heilige Geest, maar dat is een aparte zonde. Maar een mens kan niet zo erg zondigen, of er is genade. Dat moet u altijd wel onthouden. Hè? Als u nadenkt over uw leven, de erge dingen in uw leven, dat de apostel zegt hier in de Bijbel, genade is veel meer overvloedig. Nou, dat staat echt dus in de Bijbel. Dat is ook om bekommerde mensen wat moed te geven. Onderwijs ook te geven. Dat we niet blijven hangen in, oh wat ben ik toch slecht en wat ben ik toch verkeerd. En dat is wel waar. Maar daar heb je natuurlijk niet genoeg aan. Het gaat om genade. En die genade is veel overvloediger dan de zonde. Nou, dat is de conclusie aan het einde van hoofdstuk 5. En zo wordt die relatie met God weer hersteld. En nu zijn er natuurlijk ongelovige mensen. En dat had je in die tijd ook. Joodse mensen. En die zei, ja, die Paulus die brengt wel een heel makkelijk evangelie. En die gingen dus aan Paulus vragen stellen. Dat zijn goddeloze vragen, maar hij ging er wel stellen. En dat lezen we aan het begin van hoofdstuk 6. Wat zullen wij dan zeggen? Wij, Paulus en zo. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Is dus het feit dat God een zondaar zalig maakt een reden om te gaan zondigen. Want dan kan God nog meer vergeven. Genade is toch altijd meer dan de zonde. Zullen wij in de zonde blijven liggen, opdat God nog meer genade kan geven? Is dat eigenlijk niet de boodschap van Paulus? Zondig er maar op los. Want God kan dan altijd, de genade is altijd veel meer. En in ditzelfde hoofdstuk, in vers 15 herhaalt hij dat nog eens een keer. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Omdat we genade hebben, zullen we dan er maar op los zondigen. U herkent misschien die vraag? Nou, dat zijn nou vragen uit het onwedergeboren hart. Dat zijn nou vragen waar de duivel goed keuren bij zitten knikken. Die zegt, dat is nou prima zulke vragen. En geef er maar een flink positief antwoord op. Ja. Paulus stelt die vraag hier ook. En hij gaat dus die vraag niet stellen om daar positief, maar om daar heel duidelijk een negatief antwoord op te geven. Moeten wij gaan zondigen? Leest u maar in vers 2 het antwoord. Dat zij verhebbeld. Nou, als u nou iets duidelijker, dan is het dat dus niet het goede antwoord. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus het evangelie kan nooit een bevordering betekenen van de zonde en van allerlei ondeugden, noem maar op. Nee. Wij die door de zonde gestorven, wij die hebben gezien hoe erg de zonde is, die zien dat de zonde een doden en een verwoestende macht is, een God onteren. Maar hoe kunnen wij nog in de zonde leven? Hoe kunnen we dat nou goed gaan zitten praten? Dat is toch onmogelijk, zegt de apostel. Doe er goed aan om dat goed in uw oren te knopen, hè, dat er dus echt staat in de Bijbel. En als we dus zeggen, ja, we hebben genade en we tonen alleen maar chagrijn en zuurheid en bitterheid en die klopt niet en dat klopt niet. Gemeente is volledig in strijd met wat hier staat. En als we in strijd handelen met de Bijbel, dan moeten we onszelf wel eens heel nauwkeurig onderzoeken. Want zelfbedrog, dat ligt wel op de loer in het leven. Dus als wij in zonde wandelen, dan kunnen we ook niet in die zonde leven. Dat kan helemaal niet. Of weten jullie niet, zegt Paulus, of weten jullie dat nou niet in Rome? Heb je dat nou nog niet gehoord? Ben je er nou nog niet in onderwezen dat u in Christus gedoopt bent en dat u in zijn dood gedoopt? Dat de Heer Jezus, zegt Paulus, voor de zonde is gedood. Daarvoor hing hij aan het kruis. En daarvoor stierf hij. En dan gaat u zeggen, laten wij er maar fijn in gaan leven. Dat kan toch niet? Snap je hoe de apostel Paulus redeneert en hoe hij het duidelijk maakt? Dat als we nou door genade deel hebben gekregen aan Christus, dan kunnen we nooit meer zeggen, oh wat is de zonde toch fijn. Nee, want dat hebben we ook gehoord. De zonde is een spijker in het lichaam van de Heer Jezus. En elke zonde is opnieuw een spijker in zijn lichaam. Dus Paulus, we kunnen niet in dezelfde leven. We zijn gedoopt, we zijn in gemeenschap gebracht met hem. En we zijn ook met hem begraven. Dus dat we de zonde afscheid hebben genomen, daarin volharden we en daarin strijden we. En dan in tegendeel worden we nou opgewekt. Christus opgewekt, zo worden wij ook opgewekt tot een nieuw leven. Opdat wij in nieuwigheid des levens zouden. Kijk, zegt Paulus. Die is gestorven voor de zonde. Hij is weer opgewekt opdat we een heel nieuw leven gaan leiden. Een levende zaligmaker heeft een levende gemeente. Dat is de lijn die Paulus hier trekt. En in vers 5 zegt hij, het is net als bij een plant. Je hebt een appelboom of een druivenstok. En daar groeien natuurlijk takken aan en die brengen dan ook vruchten voor. In overeenstemming met die boom. Dat staat in vers 5. De gemeente is met Christus één plant geworden en zal dus zo willen handelen zoals de Heer handelt. Dan gaan we eens even na bij vers 4, het grote wonder wat daar staat. Hè? Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. En Paulus schrijft dit aan mensen in Rome. Wat waren dat nou voor mensen? Dat zijn de eerste lezers van dit woord, de eerste hoorders. Nou, daar kunnen we wel wat over vinden in de Bijbel. In Korinthe had je ook zo'n gemeente. Dan schrijft Paulus over die gemeente in Korinthe. Dwaalt niet. Hoe was u vroeger? hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers. En dit waart gij sommigen. Dit was u. In de Romeinen 1 kunnen we dat ook vinden. Dat is een heel lang lijstje, hè? En het is ook, als we er nou eens een beetje eerlijk naar kijken, best wel een schokkend lijstje. Over spelers. Ontucht. Nou, daar gaan we vanmiddag ook een beetje bij nadenken, dus naar het 7e gebod. En dat was u. Toen het evangelie daar in Rome kwam, toen vond die boodschap bij de mensen eigenlijk geen enkel gehoor, want ze leefden in die wereld van toen. Een wereld dus van overspel, ontucht, dieverij, moord, doodslag, dronkenschap en noem het allemaal maar op. Wij zouden zeggen, verschrikkelijk. Jazeker. En dat God nou naar die stad en in die plek zulke verschrikkelijke mensen opraapt. Ja. Hoe zouden we dat nou noemen, gemeente? Gemeente, ik noem dat maar een wonder. Ja. Dat een dode levend wordt. En dat God nou niet zegt, ja, nette mensen, daar zie ik wel naar om, maar die vieze mensen, daar zie ik nou niet naar om. Hoereerders en overspelers en weet ik wat allemaal meer, daar heb ik nou helemaal. Nee, daar zoek ik niet, die zoek ik niet op. Dat doet God dus wel. En dat is ook het wonder van het evangelie, hè. Dat de Heer Jezus zegt, ga maar uit in de heggen en in de steggen en breng die boodschap maar. En dwing ze in te komen in mijn huis. Zo is dat dus gegaan, hè, in die vroegchristelijke kerk. Zo kwamen ze die vroeger in dronkenschap hadden geleefd en in de prostitutie hadden geleefd en die in het gladiator waren geweest en weet ik wat allemaal meer. Ze hadden bij wijze van spreken de tatoeages nog op hun handen staan. En nu verzamelt God daar in Rome. Uit het heidendom en uit het jodendom. Het wonder van zijn opzoekende zondaarsliefde. In tweede plaats. Gemeente, wij zijn een geordende gemeente. We hebben een mooi gebouw, we hebben mooie bijbels, we hebben catechisatie en allerlei dingen. Dat was daar in Rome nog allemaal lang niet zo, hè. Het was een prille christelijke gemeente, ontstaan waarschijnlijk zo ongeveer 40 na Christus. Paulus schrijft die ongeveer 60 na Christus. Dus dan heb je een gemeente, klein. En die is dan net zo'n 10, 15 jaar lang is die daar nog maar. En dan zegt Paulus niet tegen die gemeente, jullie zijn nog beginnelingetjes en zo. Nee. Opdat wij in nieuwigheid dus levend zouden wandelen. Moet dus even indenken, gemeente, dat je vader en moeder leden nog in het heidendom. Je hebt zelf nog de tatoeages van al die zondige wereld en zo op je armen staan. Of je bent een slaaf of een slavin. Dan kom je tot het geloof doordat het evangelie daar in Rome op een of andere manier is gekomen. En dan hoor je dat je nieuwigheid dus leeft. Want wij zouden zeggen, nou, dat moet dan nog maar eens flink overzomeren en overwinteren. Dat zal nog wel heel wat jaren duren. En dat heeft ook heel wat jaren geduurd, zeker. Dat was wel een gemeente Gods. En daar met alle gebrek, met alle lek, ontstond daar wel een gemeente in die grote heidense stad, die in nieuwigheid des levens gingen wandelen. Ze kwamen uit het heidendom. Het is nog allemaal vol gebrek
Ze hadden lang niet zulke goede Bijbel als wij die hadden. De Bijbel was ook nog niet eens compleet. En toch ontstaat daar een gemeenschap die een levende koning heeft. En dat noem ik dan het stille werk van Gods geest in deze wereld. Want dat is natuurlijk nog niet opgehouden vandaag, hè? Dat gaat in Nederland verder. Dat gaat in Europa verder. Dat gaat in Afrika verder. Dat gaat in het Midden-Oosten verder. De Heere bouwt zomaar een kerk op plekken en plaatsen. En onder mensen waarvan wij dat met al ons geredeneer niet hadden verwacht. Gebeurt ondertussen wel. Opdat ook wij, Paulus, maar ook die mensen in Rome, waarvan u in hoofdstuk 16 een aantal namen leest, zodat wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Gemeente, dat is mijn eerste punt, daar ga ik ook mee afronden. Worden we er ook wel eens stil van? Stil. Dat God naar u omziet. En naar jou omziet. En dat we hier vanmorgen weer samen zitten bij de Bijbel. En dat de grote God van de hemel en van de aarde denkt en zegt: laat ik nu vanmorgen daar aan de Waterdal in Amersfoort het heerlijke evangelie nog eens aan die 1000 mensen bekendmaken. En misschien ook nog een paar honderd bij de livestream. Dat weet ik allemaal niet. Maar dat nou God de moeite neemt, hè, om die gemeente te planten, te bouwen en ja, dat het in deze wereld tot openbaring komt. Gemeente, daar word je soms stil van. Echt waar. Wat zal het straks op de jongste dag, als die gemeente dan daar zal staan? Dan mag het onze vraag wel zijn, ben ik daar nou ook persoonlijk een levend lidmaat zijn? Ben ik ook bij degene die door het geloof leven. Nou gaan we naar de tweede plaats, dat nieuwe leven. En we gaan eens wat letten op de bron, dus het wonder. En nu de bron of de wortel waaruit die gemeente daar in Rome is. Maar eens gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 25. En daarvan het vierde vers, Psalm 25, vers 4. Zeer goed herkent, geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25, 4. Daar is dus in Rome een gemeente der uitverkorenen, de geliefden Gods, de geroepen heiligen, noemt Paulus in Romeinen 1 vers 1. Hoe is die gemeente daar dan precies gekomen? Dus we hebben nu overdag dat wonder. God in Rome, 60 na Christus daar. Ja, mensen hem dienen en in nieuwigheid des levens wandelen. Hoe is dat nou gekomen? Ja, daar kunnen we natuurlijk een aantal dingen nagaan. Die wij misschien belangrijk vinden, dat komt door die mensen zelf, omdat het een beetje verstandige mensen zijn. Nou, hou daar maar mee op, want dat is een hopeloze weg. Dat komt misschien omdat het mensen waren die godsdienstig wat begaafder waren dan de gemiddelde. Nou, dat houdt ook op, dat is het ook niet. Dus we moeten dat niet zoeken in de mensen zelf. Waar dan wel? Nou, lees de Bijbel. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Dat is het eerste wat de apostel zegt. Die gemeente die ontstaat daar door Christus. Christus die uit de doden is opgewekt. Hij is gestorven om de zon en hij leeft om zijn weldaden toe te passen. En de Heer Jezus, dat is de inhoud van het evangelie. En rondom dat evangelie van zijn zoon heeft God die gemeente gebouwd. Dus dat is het eerste wat hier in de tekst staat. En dat moeten we altijd weer goed tegen elkaar zeggen. De kerk des Heren, dat is niet de kerk van dominees of van priesters of van weet ik veel wat. Dat is de kerk, dat is de gemeente van de Zoon van God. Dat is zijn lichaam. Dat beeld gebruikt Paulus in de Korinthebrief. Het lichaam, de kerk is een lichaam en is het lichaam van de Zoon van God. Dus die hele christelijke kerk heeft een levende heiland in de hemel. En de weg naar de zaligheid loopt over deze middelaar. En het geloof in hem. Dus dat moet ik eerst altijd even zeggen. U weet, als God een mens stilzet, dan wordt hij bepaald bij zijn zonde. Dan wordt hij ontdekt. Dat is nodig. Dat is belangrijk, maar niet genoeg. Want met al onze kennis van de ellende zijn we nog niet gered. Dat moet u wel goed onthouden. Die kennis is nodig, maar dat is niet goed. Daar bent u niet mee gered. Want Judas wist ook heel goed dat hij erge slechte dingen had gedaan, maar heeft zichzelf vermoord. En Agab is ook wel dat hij slechte dingen had gedaan toen hij Nabot liet vermoorden. Hij ging er zelfs langzaam, want hij ging met zijn hoofd een beetje naar beneden lopen. En hij vond het heel erg en hij was er verdrietig over enzovoort. Maar het bracht hem niet tot bekering. Dus dat kan, hè, dat we zulke soort kennis hebben, maar die ons uiteindelijk niet bij God brengt. Dus kennis is nodig, maar dat is nog niet genoeg. Het is noodzakelijk dat wij door het geloof die gekruisigde Heer Jezus leren kennen. En dat we aan hem verbonden zijn. Want het gaat in dit gedeelte om die verbondenheid met de zaligmaker. En die verbondenheid komt niet doordat we een ambt hebben of zo, maar die verbondenheid ontstaat door het geloof. Geloof wat de Heilige Geest schenkt. En geloof wat dan vervolgens wordt beoefend. Beoefend in het lezen van de Bijbel. Beoefend in het gebruik van de sacramenten. Beoefend in het getrouw en naastig opkomen naar Gods huis. Daaraan kun je zien of iemand het geloof beoefent. Dat is zichtbaar, dat is merkbaar. Dat is als die graag de Bijbel leest. Graag naar de kerk komt. Een lege plek is altijd een heel slecht teken, gemeente. Echt waar. Als we zomaar nutteloos onze plek leeg laten, dat is een heel slecht teken. Dan is dat geloof niet echt, wordt niet echt beoefend. En dat geloof wat de Heilige Geest dus schenkt in de wedergeboorte, dat wordt ook beoefend. Dat krijgt ook heel concreet handen en voeten. En dat geloof dat in Christus, dat gaat ook gepaard met gevoelens. Ja, de heer Jezus tippen, heb u mij lief? Heb u mij nou lief? En krijgen u die zaligmaker lief? En liefde, dat is niet alleen iets met je hoofd, dat doe je ook met je hart. Dan krijgen we dus die zaligmaker en de prediking van die zaligmaker en de persoon van die zaligmaker, het werk van die zaligmaker. Krijgen we nood, dan willen we graag wat van horen, dan willen we graag over nadenken. En soms dan, bij die koperen slang, dan mogen we er ook persoonlijk wat van zien. En dan ben je blij gemaakt, echt waar. En gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. En dan het tweede, wat ik ook nog van die gemeente, dat is dus door dat werk van Christus. Hij is een levende zaligmaker. Dan staat er opgewekt, opgestaan, maar ook opgewekt. Hoe komt dat nou? Hoe is die gemeente daar nou ontstaan? Wat is de bron? Christus en zijn werk. Tweede was God de Vader en zijn daden. Want wie heeft hier Jezus opgewekt? Die is opgestaan door eigen kracht. En is opgewekt door zijn Vader. En zo ook heeft God de Vader een gemeente in deze wereld. En waarom zou God de Vader nou een gemeente begeren in deze wereld? Waarom wil God de Vader nu in een wereld die zijn hele schepping verwoest en die zich niks van hem aantrekt, waarom wil God daar nou een gemeente hebben? Ja, tot de eer en de glorie van zijn naam. En het komt helemaal op. We noemen dat zijn welbehagen, dat is zijn verlangen, zijn begeerte. Dus dat wij hier nou zitten, dat ja, God begeert een gemeente. Dat is zijn vrije, soevereine gunst die eeuwig hem bewoont. Nou, een paar woorden gezegd, moet je ook maar eens onthouden. Dat is de tweede reden waarom daar die gemeente Rome is. Het werk van Christus in de tijd, zijn persoon. Het werk van God de Vader, en dat brengt bij de eeuwigheid. En bij zijn vrije gunst, en dat zien we nou ook hier in de kerk. Hè? Er zijn een heleboel mensen die liggen vanochtend gewoon in hun bed. Die gaan helemaal niet naar de kerk. Die zeggen, dat interesseert me niet zoveel. Aangrijpend. En wij zitten hier, wij mogen hier luisteren naar Gods woord. Maar er komt ook wel iets van dat welbehagen openbaar. Dat God zegt, jongen, ik heb helemaal geen begeerte dat jij doodgaat. Ik heb dus een begeerte dat je gaat leven. En God wandelt, God de Vader wandelt dus met het evangelie zondige mensen. En hij zegt zelfs dat we moeten dwingen om in te gaan. Zegt de heer Jezus. Dus God de Vader die heeft hem opgewekt zijn. Vrije gunst. Nou, daar kunnen Gods kinderen alleen maar, tenminste, bij mezelf nagaan, daar kun je alleen maar verwonderd over zijn. Hè? Ja, ik ben niet bedriegen, ik was een jaar of 26 toen dat gebeurde. De God ingreep in je leven. Keurig netjes opgevoed natuurlijk bij de Bijbel en zo. God greep in. Trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nooit naar God gevraagd en God grap op. Groot geheim het leven van Gods kinderen. Krijgen ze ook nooit klein. Dat gaan ze. Dat gaan ze niet op rusten natuurlijk. Maar dat wordt wel. Ja, heel erg fundamenteel. Zijn vrije gunst. En tenslotte staat er ook in de tekst. Christus uit de dood op. Tot heerlijkheid des Vaders. Hè? Twee bedoelingen in de kanttekening. Wij erop. A. God heeft dat door zijn heerlijkheid gedaan. Maar heeft ook tot de eer en de glorie van zijn naam tot stand gebracht. Daar een gemeente in Rome. En dan moet ik nog op twee woorden letten. Alzo ook wij. ook wij. Ja, je kunt dus over het evangelie en over de Bijbel praten in meer abstracte, algemene zin. Nou, dat is op zich niet zinloos of zo, dat is af en toe wel eens nodig. Maar als we alleen maar praten over de Bijbel in algemene, abstracte zin, zo van de zonde is erg, de Heer Jezus, de zaligmaker, de Heilige Geest, pastoor en gemeente, dan wordt het wel oppassen geblazen. Ik zeg het een beetje simpel. Want Paulus die wist ook wel een heleboel algemene waarheden voor zijn bekering. Maar het bracht hem geen stap dichter bij God. Integendeel, hij ging zelfs de Heer Jezus vervolgen en de volgelingen van de Heer Jezus. Dus we hebben ook persoonlijke dingen nodig. Ook wij. En dat betekent dat de Heilige Geest, wat in de Bijbel staat, ons persoonlijk laat zien. Wat laat de Heilige Geest zien? Nou, dat lijstje wat ik net noemde uit 1 Korinthe 6 vers 10, dat niet een lijstje is voor andere mensen. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, giet. Ja, maar dominee, daar heb ik niks mee te maken. Goed zo, vriend. U laat zien wat er leeft in uw hart. Maar wat u nu zegt, dat vertelt u zelf. Dat hebt u niet van de Heilige Geest geleerd. Ja, maar dominee, ik ben toch nooit vreemd gegaan of zo. En gelukkig, u bent dan voor de uitleving bewaard. Maar nooit van binnen gekeken. Nooit de binnenkant van uw leven gezien. En gemeente, ja, ik hoop niet dat u dat nou erg vindt, maar wat de wereld uitleeft, dat leeft de kerk wel in, hoor. En dat noemen we dan ontdekkend werk van Gods Geest. En dat maakt ons klein. Dat gaat ons verootmoedigen. Ook wij. Ook wij behoren bij dat lijstje schrikkelijke mensen. Want we hebben met God te doen. En diezelfde geest maakt ook persoonlijk de genade waar. Hij maakt dus de ellende waar in ons leven, maar maakt ook persoonlijk de genade waar. Je kunt natuurlijk over de Heer Jezus heel veel leren, hè, en over zijn vernedering, zijn verhoging, zijn opstanding, de trappen van zijn verhoging, trappen van zijn vernedering. Dat is op zich allemaal heel goed. Maar dat ik daar nou persoonlijk een betrekking op krijg. En dat ik dat nou persoonlijk nodig krijg. Hè. Ja, dat ik de Heer Jezus mag ontmoeten. In de prediking. In de Bijbel. 'S Nachts als ik wakker lig. En dat in dat woord van God, in dat evangelie, door de Heilige Geest, die persoon gaat schitteren. En dat is ook wat de Heilige Geest werkt. Dat is ook het geloof. Dat is die beoefening van dat geloof. Dan hebben we de Heer Jezus lief. Dat is een huwelijk. Je kunt niet met 10 vrouwen getrouwd zijn. Dat is niet normaal natuurlijk. Je bent met 1 vrouw getrouwd. Met 1 man. En zo worden Gods kinderen getrouwd met de Jezus. Je kunt het eigenlijk niet missen. Dan ontstaat er dat geloofsleven. Daar kunt u over lezen in het Hooglied. Kun je lezen in de brief van Paulus. Dat leven des geloofs. Dat we de Heer Jezus lief hebben. En dat we hem ook als het allerbelangrijkste vinden in het leven. Belangrijk als we net bekeerd zijn. Belangrijk ook als we wat verder worden geleid op de weg. En weet u, gemeente, en dat heb ik natuurlijk al vaak gezegd, maar ik herhaal het dan nog maar een keer. Als wij gaan sterven, gemeente. Als wij voor God komen te staan, alles wat we minder hebben dan Christus en God. Nee hoor, dat accepteer ik niet. Dus dat moeten we inleveren. En alles wat we meer denken te hebben, heeft voor God 0,0 waarde. Het enige wat waarde heeft voor God, dat is zijn zoon. Maar God de Vader zegt, daarin heb ik mij wel behagen. En daarom zegt Paulus ook in de brieven, Christus, die ons leven is. En gemeente, daar draait het helemaal over. Ook wij, liggen van de grote eeuw, als het daarover gaat. Wat die persoon waarde heeft gekregen in ons leven, en dan hangt dat een beetje af van de beoefening van het geloof en de mate. Het gaat om die persoon, om de Jezus. Dat we die lief hebben. Nou, dat is, daar komt die gemeente door tot stand. Ik had nog kort samengevat door het werk van de drie enige God en die daarvoor de verkondiging van het evangelie gebruikt. Dat is de bron. Kent u nou ook die bron in uw leven? God de Zoon, God de Vader die trekt, en God de Heilige Geest die bij de verworven verlossing brengt en bewaart. Dan gaan we tenslotte naar onze derde gedachte en dat is dan de aardstof. Hoe krijgt dat nieuwe leven nu gestalte? We lezen de tekst. Ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dit is dus een oud leven. Dat is dat zondige leven. En kijk, zegt Paulus, waar God dus die genade verheerlijkt, het wonder, de bron, daar komt ook dat nieuwe leven openbaar. Opdat we in nieuwigheid des levens wandelen. Als we maar eerst eens even gaan naar dat Rome van toen. En dat kleine koppeltje mensen daar, verspreid over die grote stad, dan zeggen wij van Nou ja, dat is nou niet bar veel wat dat voorstelt. 28 namen aan het eind. Moet je daar nou zo'n enorme brief voor schrijven, Paulus? Dat is toch amper de moeite waard? Je kunt je energie wel aan betere dingen besteden. Maar Paulus doet het in opdracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft die brief toen voor de mensen in Rome gebruikt, maar ook later voor de kerk der eeuwen. En dan, ja, is dat nou zo onbelangrijk? Nou, ik heb al meer dat beeld voorgesteld. We maken die helemaal donker in de kerk. Pik en pik donker. Niks meer zien. Dan hoef je maar één klein lichtje te ontsteken. En dat licht dat verdrijft die duisternis. Nou, die Rome was een pikdonker stad. Met hoererij en moord en doodslag en dronkenschap en noem het allemaal maar op. En dan gaat de Heilige Geest daar lichtjes in ontsteken. Nieuwe gardes levens wandelen. Wat denkt u? Ik denk dat de engelen daar ademloos naar hebben gekeken. In die hele dikke daar, overal ontstonden daar lichtjes. Begonnen daar mensen in nieuwe gardes levens te wandelen. En ik denk ook dat de duivel wat is die boos geweest. Want de duivel houdt van duisternis. En hoe meer duisternis, hoe liever hem dat is. En plotseling wordt die duisternis doorbroken. En wandelen daar mensen, ook wij, Paulus en Petrus komt er later. En Febe, u kunt de namen zelfs lezen, het slot van de Romeinenbrief. Mannen en vrouwen. En hoe hebben die dan dat nieuwe leven, hoe krijgt dat dan gestalte? zal een paar dingen gewoon noemen. Dat was een gelovig leven. Wat is dat, een gelovig leven? Een heleboel van zeggen, hè? Het eerste, het meest fundamentele voor een gelovig leven, dat is dat we gaan luisteren naar God. Abraham heeft die stem van God gehoord en heeft er naar geluisterd. Zeggen gaan het er. En dat gelovig leven, dat richt zich ook op de boodschappen, op die 10 geboden bijvoorbeeld. We kunnen natuurlijk allemaal regels maken, maar dat zijn de 10 geboden. Dat zijn de regels die God heeft geopenbaard. En dat gelovig leven richt zich ook op de inhoud van Gods boodschap. Gelovig leven betekent ook leven met de Bijbel. Leven in gebed. Kent u ook dat gelovige leven? Of is het alleen maar donker in je hart en in je ziel? Het leven waarbij je God nodig hebt. En God niet missen kunt, want als God nou begint te werken, gemeente, wat zou er dan gebeuren? Nou, ik geloof dat je dan God kwijt bent en je kunt hem niet missen. Zelfs de kinderen kunnen dat wel snappen, hè? Je houdt van je vader en moeder, maar je verdwaalt en dan ben je je vader en moeder kwijt en dan word je heel verdrietig. Word je bang. Als God gaat werken, gemeente, dan kunnen we God niet missen. En we zijn hem toch kwijt. Ik word zo bang. Bang om te sterven. Bang om te leven. En zo begint meestal dat gelovige leven. Dat is nog niet de essentie, maar zo begint dat meestal wel. En dan krijg je de Heer nodig. En dan zegt de Heer, wil u me nou ook wat leren? En dan ga je de Bijbel lezen. Dan ga je naar de kerk. En dan ga je luisteren. En dan wil de Heer dat zegenen. Zo ontstaat dan dat leven, dat gelovige leven. Nog iets. De nieuwigheid des levens, dat is ook een gehoorzaam leven. Ja, van nature zijn wij niet zo gehoorzaam. Hè? Nee, dat dominee moet u luisteren, dat bepaal ik zelf wel. Oké, prima. Dat is onze moderne tijd. Dat was toen in Rome ook zo. De keizer bepaalde het zelf en de mensen van het leger bepaalden alles zelf. En iedereen bepaalde zo'n beetje zelf wat goed voor hem was. Weet u wat het gelovig leven is? Dan bepaalt God wat goed voor ons is. En dan horen we 's morgens die wet. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beelden maken. Gij zult mijn naam niet loos en ijdel gebruiken. En dan willen we daar door Gods geest graag naar leven. Helemaal niet een last of zo. Paulus zegt het ook. In nieuwigheid des levens wandelen. Luistert u goed, wandelen. Je kunt rennen, je kunt sjouwen, je kunt ook wandelen. Doe je voor je plezier. Gehoorzaam leven. Gelovig leven, gehoorzaam leven. Ook een verlangend leven. Ja. Abraham die zocht de stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Abraham had schapen. Abraham had een fijn huwelijk. Abraham had nog een belofte dat hij een zoon zou krijgen. Arnold ook fijne knechten, uit allerlei fijne dingen hier op de aarde. En wij zouden zeggen, nou die man die leeft natuurlijk voor alles op de wereld. Nee, daar leefde hij nou net niet voor. Hij dacht er vele vaak over na. Dat er nou eenmaal een wereld komt die stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Die man verlangde niet naar de dood, maar die verlangde wel naar de eeuwige zaligheid. En dat is het leven van Gods kinderen, gemeente. We hebben van de week broeder Bakker begraven. Veel in het midden geweest. En dan loop je zo nog op de begraafplaats en denk je, tjonge Bakker. Dan ben je toch gelukkig. Hè? Dan loop je zo nog een paar andere graven langs. Zijn ze gelukkig, hè, die aankomen. In die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan worden er op aarde veel tranen gestort. Maar dan worden alle tranen van de ogen afgewist. Opdat we in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Wat een heerlijk evangelie. Van Gods genade. In een zondige wereld. Nou, die God leeft nog. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, opdat we op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. 33 vers 11. Namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de Vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Morgenavond zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering gaan we ook met u allemaal praten over de energievoorziening voor de toekomst, hoe dat moet. U weet allemaal wel dat daar echt grote problemen ontstaan voor de toekomst en hoe dat verder moet met de verwarming en zo. In de tweede plaats over wat onderhoud wat nog gedaan moet worden. In de derde plaats ook over de ventilatie, de luchtbeheersing in dit gebouw. We hopen op een gewoon een open gesprek daarover en dat u gewoon komt en ook uw vragen stelt en zullen proberen dat beantwoord. Een commissie ook uit de gemeente die daar naar gekeken heeft van deskundigen en die zegt ja, hoe moet je dat doen? We hebben ook wat informatie gekregen, dus we hopen op een goede en een gezegende ledenvergadering waarbij we wat verder kunnen komen als het gaat om dit soort problemen. We willen de mannen van harte opwekken. De vergadering begint om 7:45. Woensdagavond om 19:30 zal er een bijbellezing worden gehouden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.